Wij gaan verder met het gesprek met Jan de Ridder, directeur van de Amsterdamse Rekenkamer. Deze week verscheen een kritisch rapport over de verzelfstandiging en de privatisering van het Amsterdamse parkeerbeheer. Even heel kort, er was volgens mij rond 2003 onvrede over de dienst Stadstoezicht. Daar viel het parkeerbeheer onder. En daarna is er besloten om te gaan verzelfstandigen en te privatiseren. Leg maar even het verschil ook alweer uit tussen die twee termen.
Het verzelfstandigen van een organisatie, onderdeel van de gemeente, dan betekent het eigenlijk dat je het op afstand gaat zetten. En dat krijgt dan meestal in de vorm van dat het een verzelfstandigde organisatie wordt, een NV bijvoorbeeld, waarin de gemeente nog een dominante rol heeft doordat ze de aandelen bezit.
Ja, en in eerste instantie werd hier heel erg toegewerkt naar een privatisering en op het laatste moment werd het een verzelfstandiging, als ik het goed heb.
Nou, het is in het begin een redelijk lastig proces geweest. Die juist op dat punt, hè, van wat is nou precies hetgene wat we uiteindelijk nastreven, niet erg helder was.
We komen zo tot die conclusies hoor. Dit is een van de conclusies die jullie getrokken hebben. Maar eerst die dienst Stadstoezicht. Hè. Wat ging er eigenlijk mis?
Er was allerlei dingen mis. En die zou je kunnen samenvatten onder met als het functioneerde gewoon niet goed als een organisatie. Ik noem maar een voorbeeld 21% ziekteverzuim. Er waren dus allerlei dingen die gewoon niet efficiënt waren. Waarvan je gewoon zegt, het is een verwaarloosde organisatie. Wat dat betreft vond ik het heel vergelijkbaar met dingen die ook bij het GVB speelden toen het nog een onderdeel was van de gemeente.
Ja.
En op de een of andere manier is de gemeente blijkbaar heel slecht in staat om dit type organisatieonderdelen op een goede manier aan te sturen en te laten functioneren.
En toen begon er een proces om na te denken over die verzelfstandiging. En ik begrijp uit jullie rapport dat de denkfase een maand heeft geduurd.
Ja, wat is een denkfase? Hè? Waarom zou dat niet een maand mogen duren? Of een halve minuut? Nou, er is een wat men noemt raamnota, waarin eigenlijk de spelregels zijn vastgelegd over hoe je in zo'n proces te werk moet gaan. Ik vind dat zelf heel erg belangrijk, omdat er zijn allerlei ingewikkelde politieke gekleurde afwegingen in zo'n soort proces. En om het ordentelijk te laten lopen is het wel handig als je gewoon een serie spelregels hebt. Je denkt van ja, als even de sfeer wat te verhit is, weten we niet wel weer wat de volgende stap is die we moeten doen. Nou, en in die ordening van het denken, dan begin je met een denkfase en daarna heb je een onderzoeksfase en daarna een uitvoeringsfase. Ja. Dat is niet zo ingewikkeld. Hè?
Nee, maar een van de conclusies die jullie trekken is dat die fases nauwelijks op elkaar aansluiten en dat dingen die in de eerste fase besloten zijn niet meer terugkomen in de tweede.
Dat het redelijk inconsistent is gebeurd. Ja. Ja, dus die fases zijn niet zo ingewikkeld qua label, maar daarin zitten een aantal afspraken die moeten worden uitgevoerd. Dus er moeten een aantal dingen gebeuren. En aan het eind van de denkfase zal het helder moeten zijn wat je nou uiteindelijk wil. He, voordat je aan een heel ingewikkeld nadenken begint over hoe moet je het dan precies doen, wat in die onderzoeksfase. Dus je moet wel weten wat je wil. En dat was aan het eind van die maand, waarin men had nagedacht, nog niet echt het geval. He, wilde men nou verzelfstandiging, privatisering, of wil men eigenlijk houden zoals het was? Nee, men had een tijdje nagedacht en wat problemen geïnventariseerd en men ging naar de volgende fase.
Dus we weten nog niet wat we willen, maar we sluiten al wel de denkfase af.
Ja, dat was ongeveer het idee. Maar we weten wel, een aantal problemen hebben we op een rijtje gezet. En die vond men zo ingewikkeld dat men nog even wat verder moest nadenken. En dat moest dan maar in de onderzoeksfase gebeuren.
Na die korte denkfase kwam er juist een hele lange besluitvormingsfase. En daarover zegt uw rapport, dat wordt geconcludeerd, dat die besluitvormingsfase niet transparant, niet consistent en niet rationeel was. Althans niet altijd.
Ja.
Dat zijn nogal heftige conclusies.
Ja, kijk, het is een het is een heel erg politiek proces geweest. Kijk, dus er waren een paar stadsdelen die maakten geen gebruik van de diensten van Stadstoezicht. En op een gegeven moment kwam er ook een stadsdeel die daar wel gebruik van maakte, Oud-Zuid. Die had op een gegeven moment het idee, wij willen hier ook af. Want Stadstoezicht is een enorme inefficiënte club en daardoor voor ons heel erg duur. En wij hebben mensen die dat veel goedkoper voor ons kunnen doen, dat hele parkeerbeheer. Dus die wilden eruit gaan stappen. Nou, dat zorgde voor een soort van politieke druk richting de centrale stad. Want dat parkeerbeheer dat lag toen nog bij de stadsdelen. Die waren ervoor verantwoordelijk. En er waren ook allerlei andere stadsdelen die hetzelfde soort geluid hadden. Van ja, het kost ons heel veel geld. Het betekent dus dat het veel geld kost voor onze burgers. En dat willen wij niet langer. Wij willen het goedkoper doen. En de centrale stad die had een heel ander soort belang. En dat is dat, dat het ook een wat algemene soort maatschappelijke functie had, dat stadstoezicht. Van langs die weg kwamen ook heel veel mensen via een reïntegratieproject weer aan het werk. Dus ja. Dat had daar ook een heel ander soort functie. En toen kreeg je dus een politiek debat tussen aan de ene kant de centrale stad en aan de andere kant de stadsdelen. Dus dat werd, zoals men dat ook wel labelde, bestuurlijk gedoe.
Precies. En uiteindelijk is er voor gekozen om een stads-BV, namelijk Citeon, ja. Dat te laten doen. En inmiddels is er weer een nieuwe aanbesteding geweest. En nu wordt het Aegis. En dat is een private onderneming. Hè?
Ja, 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 je gaat nu wel heel snel door die geschiedenis heen, maar dat is prima. Ja. Het is, in 2012 werd het uiteindelijk afgerond. En toen was er sprake van een verzelfstandigde organisatie. En ging we richting een aanbesteding. En die aanbesteding is een anderhalf, twee maanden geleden afgerond. En toen is Aegis inderdaad
het geworden. Ik ga zo snel door die geschiedenis heen, omdat ik namelijk ook nog eventjes naar het vervolg van dit rapport wil kijken. Want u heeft een aantal strakke aanbevelingen. En daar kwam dan een reactie op van de gemeente. En dat vond ik toch vrij lachwekkend hoor. Allereerst staat er dan in de brief van de gemeente, staat er: in reactie op uw aanbevelingen willen wij u het volgende meegeven. Dus de gemeente heeft u ook nog iets te vertellen. En dan staat erbij: naar deze aanbeveling zal worden gekeken. Deze toezegging is reeds gedaan. Hier ziet het college geen noodzaak om deze aanbeveling in beleid te verankeren. Deze aanbeveling is moeilijk in beleid te vatten. Ongelooflijk scherp rapport met hele duidelijke aanbevelingen en toch een halfbakken reactie, zou ik zeggen.
Ja, ja, ja. Nou, gelukkig mogen wij altijd het laatste woord hebben, dus er staat ook nog een nawoord in het rapport. En wij zeggen daarin dat we wel een enig begrip hebben voor het feit dat het college even moeite heeft om een antwoord te formuleren. Omdat dit is natuurlijk ook een heel erg politiek proces. En de vraag is, wat heeft een rekenkamer te maken met politieke afwegingen? Dus als er een politiek compromis wordt gesloten tussen aan de ene kant centrale stad en de andere kant stadsdelen, waardoor het ineens een heel andere kant heen gaat, wat weinig rationeel overkomt en niet consistent is met eerdere besluiten. Ja, wat kan je daar nou van vinden? Dat is nou eenmaal politiek, zo werkt politiek. Maar kijk, onze stelling is dat dat zo is, maar dat je toch kan proberen om het binnen die ruimte zo rationeel mogelijk te laten verlopen. En dat wij juist geprobeerd hebben in ons rapport met erkenning van het primaat van de politiek daar handreikingen voor te willen. Want er is geen politicus die zal vinden dat besluitvorming, hoe die belangrijk die het politiek primaat ook vindt, hoe belangrijk je ook vindt dat je politiek moet kunnen beslissen, we gaan nu toch de andere kant uit, zal vinden dat na 10 jaar het ineens een puinhoop wordt, terwijl die de informatie waar die had kunnen voorkomen dat het een puinhoop had, wel op dat moment wist.
Laatste vraag. U zegt net op papier, of wij hebben altijd het laatste woord, maar dat is natuurlijk het laatste woord op papier. U mag weer een reactie op de reactie geven, maar de concrete aanbevelingen, denkt u ook daadwerkelijk dat die de komende jaren geïmplementeerd gaan worden?
Nou, ik heb het laatste woord in dit rapport natuurlijk.
Precies.
Dus er komt een bestuurlijke reactie en dat doen we ook in het rapport en daarna schrijf ik een nawoord. Nee, de commissie en daarna de raad, die zal moeten bedenken wat ze wel of niet met die aanbevelingen moeten doen. En als die aanbevelingen overnemen, ja, dan zal het college ermee aan het werk moeten. Ik vind vooral de discussie in de commissie van belang, dat zij ook zelf in gesprek willen met elkaar van, ja, wat kunnen we nou in de politieke arena wel doen om een beetje te zorgen dat onze besluiten zorgvuldig blijven.
We gaan het volgen in de commissie. Jan de Ridder, hartelijk dank.
Oké.